naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Tot zover lezen we samen. Nou, we staan hierbij stil en dan zijn we ook even stil daarna. En dan zingen we met elkaar van Sela. God is overal straks. Laat ik even beginnen met twee dingen die ik zag gebeuren. Eentje wat langer geleden en eentje vrij recent. Het eerste speelt zich af in Utrecht. U weet, wij hebben daar 13 jaar gewoond, vlakbij Utrecht. Hoog Catharijne, dat is daar een mega winkelcentrum. Ik zag daar twee meisjes, ja, of 16, 17. En die kwamen van het platteland en een beetje, de grote stad. En die draaiden daar bij zo'n firma, Febo heet dat geloof ik, draaiden ze allebei een kroketje uit een automatiek. En ik zag ze een beetje om zich heen kijken zo. En toen gauw vlug bidden, want ja, je moet wel bidden voor het eten. Of danken. Dat is de eerste voorval. Tweede gebeurde hier in ons eigen kerkgebouw, nog niet zo lang geleden. Wij vierden avondmaal en na afloop, nou ja, alles loopt door elkaar en ik liep hier het podium af. Komen er een paar kinderen naar me toe en die vragen, Fred. Want kinderen zeggen tegenwoordig Fred tegen de dominee. mogen wij de rest van die broodjes opeten? En ik in mijn argeloosheid, ja hoor, neem het gerust maar allemaal. Nou, ze vallen aan op dat brood, kinderen. Goed, even onthouden, deze twee voorvallen. Het gaat vandaag over avondmaal. En dat gaan we combineren met samen eten. En het gaat over heilig. We zongen ook heilig. Nou, de timing is best even spannend als je het hebt over eten. Want je weet, misschien heb je het allemaal meegekregen. Van de week zijn de moslims begonnen met Ramadan. Mag je niet eten en drinken zolang de zon op is gekomen. Eenmaal nog meer dingen niet. En woensdag is ook de 40 dagen tijd begonnen. En dat is voor veel christenen vastentijd. En dan gaan we het hebben over eten. Ja, ingewikkeld. Op zich hè, is vasten helemaal niet zo verkeerd. Het kan zelfs heel goed zijn. Dat je iets kunt laten staan in een tijd van overconsumptie. Zo bijna vragen, steek je vingers op. Wie heeft er wel eens gevast? Maar laat de vingers maar even, want anders wordt het misschien een beetje gênant. Want het is onder ons niet zo'n gewoonte. Nou, je zou verwachten dat Paulus nu in dit briefje dat hij zou gaan waarschuwen voor overconsumptie, voor vraatzucht en zo genotzucht. En wat doet hij? Hij gaat waarschuwen voor het tegenovergestelde. Hij gaat schrijven over mensen die juist het tegenovergestelde doen, die streng zijn op het gebied van eten en van seksualiteit en van alles, nou ja, wat gewoon lekker kan zijn. En nou heb ik me afgevraagd waarom Paulus zich daar zo gigantisch over opwindt. Want hij gebruikt maar grote woorden, hè? Dwaalgeesten, huichelaars, leugenaars, demonen. Je denkt, oh ja, zo kennen we Paulus weer. En je vraagt, ja, wat doen die mensen nou verkeerd, hè? Had Paulus zich nou niet beter druk kunnen maken over mensen die maar mateloos altijd alles naar binnen snaaien, die graaien? En moet je niet je bewondering uitspreken voor mensen die eens wat kunnen laten staan? Die er een beetje de rem op zetten. Had Paulus dat niet beter kunnen doen? Nou, dat had hij ook kunnen doen. Maar dat is nou net het punt. Die mensen over wie Paulus het heeft, zetten er niet een klein beetje de rem op. Die gaan vol in de rem. Die verbieden het huwelijk. Jij mag niet trouwen. Celibaat. Hoe verzin je het, hè? En ze dwingen ook mensen tot onthouding van goed eten. Afblijven. Ik denk dat Paulus zich zo opwindt om twee dingen. Om te beginnen vanwege die dwang, die onvrijheid. Kijk, als mensen vrijwillig gaan vasten, dat is prima. Er is niks mis mee. Als iemand vrijwillig celibatair wil gaan leven, het klooster in wil gaan, Paulus zal zo iemand nooit tegenhouden. Het gaat om die onvrijheid, dat je het aan elkaar oplegt. Weet je wat dat is? Dat is religie. Dat je zelf iets bedenkt en je zegt, zo hoort het en zo gaan wij het doen. Want dit is van God. Het is van jouzelf, maar je legt het op. Religie heeft altijd te maken met dwang, met onvrijheid. En dan denken dat je daar de hemel een plezier mee doet. Dat is religie. En Paulus is daar allergisch voor, ja, geworden. Weet je waarom? Omdat hij het zelf van binnenuit kent. Paulus kent het, dat religieuze, hij heeft er midden in gezeten. Het is allemaal religie bij hem. Een farizeeën houdt zich aan honderden regels. Nou, Paulus was een farizeeër. Een farizeeër legt die regels ook aan anderen op. En dan denkt hij dat we met z'n allen daardoor dichter bij God komen. En toen kwam God naar Paulus toe, Saulus. Dus ja, in het koninkrijk van God gaat alles op de kop. Je denkt, wij moeten naar hem. Nee, hij zegt, ik kom naar jou. Ik kom naar jou. Je hoeft niet proberen naar de hemel te komen, lukt je toch niet. Lukt je toch niet, dat frustreert je. Dat is religie. Niet doen, niet proberen in de hemel te komen. De hemel komt naar jou toe. De hemel komt naar jou toe. Dus dat zegt Paulus ook vlak voor onze tekst, die hebben we niet gelezen, maar is dit vers, 1 Timotheüs 3, we hebben gelezen uit 4, hè. Hij, Jezus, is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Gaat over Jezus, dit is lijdenstijd, 40 dagen tijd, dat hij kan doodgaan, dat hij een lichaam heeft gekregen. En dan moet je vooral letten op de beweging die Paulus heeft moeten leren en die wij allemaal moeten leren. Dat is deze beweging. De religieuze mens wil zich proberen naar boven te werken. Ik moet op mijn tenen gaan staan. Ik moet air miles sparen. En Jezus zegt, joh, wat doe je moeilijk. Dit werkt niet. Dit gaat er niet worden. Ik kom naar jou toe. De beweging van boven naar beneden. Dit is fundamenteel verschil, hè? Religie of iets van relatie met Jezus. Je vraagt je ook af, wat zit er nou achter, hè, dat die religieuze mens dat zo wil omhoog? Zit daar nog meer achter? En dat is denk ik het tweede waarom Paulus zo fel is. Daar zit achter, ja, die religieuze mens vindt het hier beneden maar niks eigenlijk. Die kan hier niet aarden, hè, letterlijk. Alles wat een religieuze mens om zich heen ziet, dat vindt hij onbelangrijk, minder waardig, ja, zelfs slecht. In de tijd van Paulus heette dat gnostiek. Gnosis is kennis, dat je een hogere kennis hebt. Van ja, dit allemaal is prut. Het gaat erom dat je daar bovenuit stijgt met kennis. Dat je heel veel dingen door hebt die de gewone mensen niet door hebben. Wij zijn religieus. Je hebt bepaalde kerkelijke kringen, evangelische kringen ook wel, waar dit heel erg is van je moet boven het gewone uitstijgen. Want het is allemaal heel gevaarlijk en verleidelijk en slecht. En je vindt dit ook, gek genoeg, in het boeddhisme heel sterk. Het kwaad zit in de materie, in de dingen die je kan pakken, die je lekker vindt, die je mooi vindt. Dat is verleidelijk. Ik ga daar nu verder niet op in, maar let er maar eens op. Dus even wel erover nadenken dat je de dingen om je heen slecht vindt. Dat je denkt, oh, mag ik daar wel van genieten? Het is verleidelijk, het verleidt mij tot zonde. Het trekt mij naar beneden. Het lichamelijke, zeg maar. Alles wat je met je lichaam kan doen, oh, daar is God tegen. Maar wat zeg je dan eigenlijk over God? Hallo, u hebt het verkeerd gemaakt. U hebt mij geschapen, maar dat lijf is een gevangenis, daar moet ik nog wel uit zien te komen. Dat is heel Grieks denken, hè? Heel Grieks. U bent een schepper van niks, zeg je eigenlijk. Nou, Genesis 1, God zag dat het goed was. Ik stel me zo voor, hè, God maakte mens uit aarde. En dan blaast hij daarin en dan wordt dat een levend wezen. Als je zo bent als die religieuze mens, dan denk je dat God erbij staat en denkt, het is wel een beetje mislukt. Het is niet helemaal geworden wat ik gehoopt had. Maar ja, dat stoffelijke omhulsel, dat verliezen we ooit. En dan wordt het spiritueel. Ja, zo is God dus niet. God ziet dat het goed is. Die heeft een mens gemaakt. En dan staat er in het Hebreeuws, ja, dat het goed is. Dat klinkt zo. Er staat kitof. Wow. God is daar naar Adam te kijken. Wat tof. Wat goed. Dat het goed was. Ja, wat goed. Goed gelukt, zeg. Maurits, goed gelukt, zeg. Jij, goed gelukt, zeg. Wat tof. Dat is God. En dat schrijft Paulus ook, hè. Alles wat God geschapen heeft, is goed. Het is goed. Dan moet je niet aankomen. Ja, dan moet je juist wel aankomen. Eet lekker op, geniet ervan. Neem het tot je. Als je gaat zeggen dat het niet goed is, beledig je je schepper. Nou is het wel waar, wij kunnen al dat goede wel verpesten, wel verzieken natuurlijk. Hè? Dat al het geschapene. Wij kunnen bijvoorbeeld de aarde ontzettend pijn doen. Ik denk dat de aarde huilt ook door ons. Misschien hebben we iets minder invloed erop dan we denken, maar het gaat wel mis. Wat maken we er een zooitje van? Oerwouden, die verdwijnen, voetbalvelden per minuut. Woudreuzen, die kreunen. Je kan nooit tegen zo'n gevaarte op, behalve met een kettingzaag. Verschrikkelijk. Er stonden bij ons in de straat waar we woonden in Nieuwegein, stonden grauwe elzen. Maar majestueuze bomen kwamen boven onze huizen uit. Ja, dus onze zonnepanelen werkten niet. Oh, weg met die dingen. Ze gingen weg. Ik zie het nog gebeuren. En dan hoorde je zo'n boom. Oh. Echt, ik heb het gefilmd. Die boom huilde. Ja, wij kunnen het wel verzieken, de schepping. Wij kunnen van iets moois iets lelijks maken. Wij kunnen van het huwelijk, hè, heeft God zo perfect bedacht, hè. Weet je wat denken wij? Wij maken er een hel van. Lekker eten, weet je wat denken wij? We gaan heel vet maken, we gaan heel veel alcohol bijzuipen. Wij werken het achterloos naar binnen. Dus ja, het is waar, wij kunnen Gods goede schepping verzieken. Maar het goede nieuws is, wij kunnen ook iets heel anders. Wij kunnen God ervoor bedanken. En dat is een kracht. Nathalie had het er al over. Wij kunnen God ervoor bedanken. Kijk, dit lazen we. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het wordt geheiligd door het woord van God. God zag dat het goed was. God zegt dat het goed is. En door ons gebed. Nou, daar heb je het gebed. Ik heb erover gestudeerd. Dit is ook zo'n mooie tekst. Dan hoor je wat Paulus hier even zegt. Als ik God ga danken, krijgen alle dingen hier beneden iets heiligs voor mij. Dat is bijzonder. Als ik ga erkennen dat het van God komt, dat het van boven komt, ga ik zien dat het heilig is. Ja, ook een kroket uit de muur. Ja, ook boerenkool met worst. Heerlijk. Sommigen denken daar iets anders over. Weet je, als je dankt, word je dankbaar. God heeft dat goed bedacht. Op het werk ook, hè, las ik een keer in het Financieel Dagblad. Dankbare werkgevers hebben hele fijne werknemers. Dankbare werknemers hebben het heerlijk op hun werk. Danken is zo goed. Je wordt dankbaar. Als wij God gaan danken, krijgen alle dingen hier beneden iets heiligs. Als je dankt, wordt datgene waarvoor je dankt heilig. Als je dankt, ga je dus bewuster eten. Moet je eens over nadenken. Wij zijn kantine-eters, hè? Wij zijn echt kantine. Wij zijn onze mobiel natuurlijk altijd bij ons, want dat is een lichaamsdeel. Allemaal maar druk. Maar als je dankt, ga je genieten van elke hap. Ga je, laat ik toch een boeddhistisch woord gebruiken. Ga je mindful eten. Ga je van elke hap genieten. Ga je kauwen. Ik met mijn eten. Ik met mijn schepper. Er was dus een boerenjongen. Waar gebeurt dit? Een boerenjongen die moest in militaire dienst. Dat moest vroeger, hè? Moest je onder de wapenen. Misschien moet dat binnenkort ook alweer, maar... Een boerenjongen. Die zat daar dus allemaal leeftijdgenoten. Want je wordt dan uitgeloot met jouw jaar. Nou, spannend voor hem. Toen gingen ze eten voor het eerst. Aan zo'n lange tafel. Allemaal de jongens. En die boerenjongen die kijkt. En die vouwt toch maar zijn handen. Net als die meisjes met hun kroket. En hij bidt. En hij is klaar met bidden. En dan krijgt hij op zijn falie van zijn officier. Die zegt, er wordt hier niet gebeden, jongen. Wij zijn liberaal. In het leger wordt niet gebeden. En de boerenjongen, die is even verbaasd. En dan zegt hij, oh joh, dat wist ik niet. Want dat is aardig. Dus u zegt eigenlijk, de varkens bij ons thuis zijn liberaal. Interessant. Ik geloof echt dat het zo werkt. Als ik God bedank, komt de glans van de hemel over mijn leven. Dat is mooi. Dan wordt het volgens mij zoals God het bedoeld had, heilig. Zonder dank is het niet heilig. Kan het onheilig zijn. Heilig, weet je wat dat betekent? Dat is iets wat niet uit mensen komt, maar wat uit God komt. Even nog zo'n plaatje met een pijltje. Heilig, ik ben heilig, jullie mogen heilig zijn, jullie moeten heilig zijn, zegt God. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat gebeurt er. De heiligheid van God daalt neer over jouw bord eten. Over jouw huwelijk. Over alles wat hier aards is. Wij denken bij heilig toch vaak wel, ja, het is zo hoog, daar kun je eigenlijk niet bij. Dat staat boven mijn leven. Daar kan ik bij mijn gewone leventje niet bij. Het avondmaal bijvoorbeeld. We gaan zo meteen avondmaal vieren. Dat zeggen wij altijd. Het heilig avondmaal. Vooral de ouderen onder ons weten het al. Het heilig avondmaal. Want het avondmaal is zo verheven boven mijn dagelijkse leven. Ik moet eigenlijk al bijna zonder zonde zijn, wil ik eraan deelnemen. Er zijn ook kerken, er zitten er 4, 5 mensen aan tafel. Ik hoorde pas van de kerk 7. Toen zei de dominee, zo, dat zijn er veel. Het is zo heilig, zo hoog. En daarmee komt het ook helemaal los te staan van ons dagelijkse leven. Dus dan heb je avondmaal zondag. Oh jongens, de zondag ervoor voorbereiden. Oh God. Dat allemaal. Weet je hoe in de Bijbel het avondmaal heet? De maaltijd van de Heer. De maaltijd van de Heer. Dat klinkt veel gewoner ineens, hè? Gods heiligheid komt over ons als een mantel om mij heen geslagen, zongen we in jullie verjaardagslied. En zou God dat niet willen, dat het avondmaal, ja, niet uitstijgt boven ons leven, maar dat het landt in ons leven, dat het neerkomt in je leven. Ik denk, oh wauw, dat is goed, dat is lekker. Dus dat Jezus in de maaltijd naar ons toe komt met zijn sterfelijk lichaam. Brood dat we breken. En dat wij dan dus God net zo goed kunnen bedanken voor ons gewone eten als voor het avondmaal. Dat ligt in elkaars verlengde, hè? Dat is niet hier en daar. Dus blijf maar gerust zeggen heilig avondmaal. Dat ga ik niet van je afpakken. Maar dan zou ik het leuk vinden als je ook voortaan gaat zeggen, we hebben zometeen heilige lunch. We hebben straks heilig diner. Ik ben over 10 minuten klaar met koken. Ja, ik kom zo. Heilige schat. Wat die 2 meisjes in Utrecht deden, bidden bij een automatiek voor kroketten. Ja, misschien vind je dat overdreven. Was het eigenlijk ook wel, zeker als ze helemaal pontificaal zo gingen staan. Oké, misschien was het ook wel een plichtbesef of uit gewoonte. Had niet allemaal zo gehoeven. Maar eigenlijk ontroerde het mij wel. Tuurlijk, ga maar danken voor je kroket. Maak hem maar heilig. Als Paula en ik iets lekkers eten, hè, gewoon tussendoor even, waar, nou, ik heb er een beetje gewoonte van gemaakt om altijd te zeggen, dank u Heer, ook als ik iets moois zie of zo, dank u Heer, ja. En dat is echt geen beroepsdeformatie, hoor. Dank u Heer. Wat de kinderen met het avondmaalsbrood deden, een paar maanden geleden, daar was op zich niks mis mee. Ik kwam even wat vragen over en dat snap ik. Ze hadden natuurlijk ook niet zo naar binnen moeten proppen, hè. Maar dat moeten ze met met een boterham pindakaas ook niet doen. Dat mag je ze best leren, hè. Je ziet het als kinderen ook op kamp en zo, hè. Zo'n boterham pindakaas, haha. En dan zit de pindakaas hier. En dat is natuurlijk allemaal ook maar onschuldig. Maar je mag best leren om heel bewust en eerbiedig ook te eten. Dat is helemaal niet verkeerd. Dus avondmaalsbrood en een boterham met hagelslag. Allebei is dat een heilig cadeau uit de hemel. Waar je eerbiedig dankjewel voor zegt. Goed, zo dadelijk gaan we samen eten. Nou ja, eten, het is, als ik het zo zie, is het meer samen snoepen, maar goed. En dat wordt dan gekoppeld aan de maaltijd van de Heer. Dus het gewone eten en het eten van de Heer. Het eten wat je zelf hebt meegebracht, dat mag je nou best eens een stukje hoger waarderen. En het stukje brood dat je krijgt, net zo heilig, dat mag je best eens een beetje meer laten landen. Dus het gewone eten, heilig. Het avondmaalsbrood, heilig. Op één niveau, snap je? Dus we breken het brood en we zeggen tegen Jezus, dank u wel dat u neerdaalt in mijn leven. Dat u hebt willen landen in een lichaam zoals ik dat ook heb, wat je kan knijpen en zo. Dank u wel, Jezus, dat u okselhaar hebt gekregen. Dank u wel dat u mijn lichaam redt door de dood heen. Het lukte mij niet, maar u bent volgepiept. Wat ontzettend fijn. Dank u wel dat u mijn lichaam zo belangrijk vindt dat u het wil onderhouden met alle lekkere en mooie dingen. Dank u wel. Wees u vandaag ons brood, zongen we. Nou, ik hoop dat het zo dadelijk goed gaat. Het heeft ook weer iets van een oefening. Maar ik hoop, hè, dat we eerbiedig kunnen eten en dankbaar en heilig en gewoon. Omdat God erbij is. God is overal. Amen.